des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de verzen 38, 40 en 42. Psalm 119, de verzen 38, 40 en 42.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, voor de welke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. En God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ik ook bernaastig heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid: Indien gij een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaak gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht met in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze dag weer onder uw woord gesteld. Uw woord moet zegen vieren en uw woord blij houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Hoe daar de duivel zich ook op vergramt en hoe hij daar zijn vurige pijlen op afschiet. Met name op degene die vasthouden aan uw getuigenissen. Niet omdat zij zo vasthouderig zijn, maar omdat gij ze in uw rechterhand houdt. Gij die de sterren, die de zeven sterren in uw rechterhand houdt, gij hebt alle macht in hemel op aarde. En hoewel zelfs uw knechten kunnen vallen in dwalingen, herstelt gij ze nogthans in het allerheiligst geloof. Die gij geroepen hebt, o Heere, gij zult hen tot het einde toe bewaren. Want het is uw zaak, en als het uw zaak is, dan is het onze zaak niet in de eerste plaats. Maar als de strijd Godes is, gij zegt het in uw woord, dan zullen de vijanden verslagen worden. Gij had Simson gesteld als richter over het volk Israël. En hoewel het volk hem in het geheel verwierp, mocht hij nochtans overwinning op overwinning behalen, zelfs in zijn sterven meer vijanden doden dan in zijn leven. Heren, wat zijn we dat kwijt in onze dagen. Het is alles fijnzin. Gij hebt een twist met de kerk. Gij hebt een twist. En gelijk gij Hosea zegt, twist met uw liedermoeder omdat zij mijn vrouw niet meer is. O Heren, mochten we het eens ter harte nemen. En als we het niet ter harte nemen, dan zult gij het ter harte nemen. Want gij gaat door de vlakke velden en uw naam is Heren der Heren. We hebben geen bestaan voor u, Heren. We zijn zonder verstand. Omdat wij niet de dingen die des geestes Gods in onze zak hebben. En als gij het ons leert door uw geest, dan is het maar een weinig tijds bezeten. Gij moet ons erin houden. Gij moet ons erbij houden. Gij moet ons dagelijks voeden met het bescheiden deel uit uw woord, Heren. Want we kennen ten dele en we profiteren ten dele. Maar mochten we getrouw bevonden worden zoals gij tot Abraham zegt, zijt oprecht. Wees een zegen en zijt oprecht. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. O Heere, wat zal uw ware volk daarmee in de schuld komen omdat ze het niet zijn, omdat ze zich zo onoprecht bevoelen en waarnemen. Altijd maar afdoen. Inwendig van de waarheid en nochtans zet gij ze ervoor. Nehemia voor de overheden, Paulus tegenover het Jodendom en zelfs tegenover Petrus die afweek van de waarheid van het evangelie. En Petrus zweeg stil. Aaron zweeg stil toen gij het vuur van den hemel liet nederdalen op zijn zonen die vals vuur aanwenden. O lieve Heren, mochten we er toch eens acht op slaan. Hoe nauw het komt. Hoe nauw. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloos en de zondaar verschijnen? Dat we ervoor bewaard zouden blijven om de smalle weg breder te maken en de brede weg smaller. Heren, dat is de godsdienst van vandaag. Gij weet het alles zeer wel. Maar mocht gij ons leiden in dat effen recht des Heren, opdat we uw grote werken zouden vertellen. En opdat daar ook toegebracht mochten worden uit Jood en Heiden, als parelen gehecht aan de middelaars kroon van Christus. Ja, parelen verborgen is een doornenkroon. Lieve Heren, dat gij het kwam te openbaren. En mochten we daarin getrouw bevonden worden, in die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, wiens eigendom we zijn. Heren, dat gij uw woord in ons midden zou komen te leggen, maar bovendien in de harten zou komen in te dragen, dat is toch uw werk. Want we kunnen nat maken, maar we kunnen niet de wasdom geven. Dat zijt gij alleen. En wat mocht daar ook lessen uit getrokken worden, Heren, dat we daar ook geen afgoderij zouden mede bedrijven, opdat we niet de middelen zouden verheerlijken, wat zo allerwegen gedaan wordt in onze dagen, maar de middelaar. Gij moet eeuwig alle eer ontvangen. Heren, mochten we daartoe gezet en gesteld zijn ook deze dag tot bekering van zondaren, maar bovenal tot uw eeuwige heerlijkheid en eer. En gij hebt het niet voor nodig dat wij u eren, want gij zijt te volzalig in uzelf. Dat mochten we maar inleven, lieve Heren. Gij hebt geen mens nodig. Want gij hebt die ene mens gesteld die gekomen is om uw eer te verhogen. En die alle gerechtigheid heeft vervuld. Dat we dan in hem bevonden mochten worden. Hem dienende, vrezende dag en nacht. In zijn tempel. Heren, mocht gij de zieke genadig zijn, de weduwe en de wezen. Verheerlijk uw naam en kracht. Over het ronder aards, tot aan de verste grenzen. Gedenk de broeders aan de verste grenzen. Ook hier ten lande. Gedenk die ene broeder midden in die ziedende pot, midden in die dode massa belijders. En gij weet ook de andere broeders, lieve Heren, waar ze zich bevinden, van familie en kerken en dominees verworpen, maar bij u uitverkoren en dierbaar. Heren, mochten we rondom u vergaderd zijn, gij in ons midden ook deze dag buiten de legerplaats. Want waar gij uw voetstap zet, daar draait het alles van vet. En dat doet gij het alles ten zegen gedijen. Geef onze mond bij u vandaan, de zaken in het hart. In de vergeving van al onze misdaden, om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze dag is de prediking handelt over de twist met God, met zijn kerk. En dat is niet de kerk met een kleine k, want daar heeft God geen twist mee. Die kent hij niet. Hij kent alleen maar één kerk en dat is de kerk. Eén heilige, algemene christelijke kerk en dat is de kerk van Christus. Over de hele wereld verspreid. En geliefde, de levende leden, die zijn deels in de hemel in de triomferende kerk en deels op de aarde tot behorende tot de strijdende kerk. En de Heere die hebt een twist met de kerk, zoals hij dat zegt tot de profeet Hosea, twist tegen uw lieder moeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. U zegt ja, dat is een duidelijk aanwijsbare zonde. Maar geliefden, nou gaat het over de geestelijke hoererij. Die alom ten lande gepleegd worden binnen de Refo-kerk. En waar ook nog hier en daar Gods kinderen tussen verkeren. Waar ook nog ambtsdragers zijn die God vrezen. Maar waarom heeft de Heer een twist tegen zijn volk? Omdat ze zich niet meer vrijmaken. Omdat ze zich niet meer vrijmaken en God en de mammon tegelijk dienen. Want dat is allerwege de zonde. God en de mammon is de geldgod. Maar voor mammon staat ook allerhande zonde. Ongerechtigheid, afgoderij. Dat kan je allemaal onder die mammon plaatsen. En geliefden, we staan daar alle voor open. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij die vallen. Maar God heeft toch mannetjes uit het stof geroepen en verrezen om die grote daden en rechten Gods te verkondigen. Dat wordt in onze dagen allerwegen betwist. En de duivel die gebruikt daar wie ook voor, om die monden die van de gerechtigheid Gods en Christus getuigen, om die de mond te stoppen. Nou, het was hem bijna gelukt verleden week. Het was hem bijna gelukt. En door een weg van hel en dood kwam de Heer te betuigen: ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Dat is ten eerste de toegang tot de genadetroon, kan niemand sluiten. Nee, want de verbinding tussen God en je ziel, daar kan geen duivel verhinderen. Maar ook, die krachtige deur die Paulus van de Heer ontvangen had, dat betreft ook de verkondiging van het evangelie. Een open deur om het woord te preken. Niet alleen het evangelie, want onder het evangelie, het Nieuwe Testament verstaat onder het evangelie het gehele woord Gods. Je moet echt niet denken dat dat dan alleen maar het Nieuwe Testament is of zo, of de evangelische brieven of de brieven van de evangelisten. Nee, absoluut, dat is absoluut een misvatting hoor. Als je geroepen wordt om het evangelie te preken, dan ben je geroepen om het woord te preken. Tota scriptura, daar wordt in onze dagen massaal van afgeweken. En we zien het in onze dagen zelfs, de refopriesters, de refopriesterschaar. Het is ene grote vermenging van wet en evangelie. Wat is nou een vermenging van wet en evangelie? Dat je zeg maar in de leer alleen maar die zaken vermengt? Nee. Er is ook een grote vermenging tussen de valse kerk, de PKN, en de rest van de afgescheiden reformatorische kerken. Nou, ik geef om die afscheiding ook niks, want dat is niet van God. Nee, als Paulus zich afscheidt, heeft hij geen nieuwe kerkdenominatie gesticht. Nee. Paulus wist, zijn bediening was buiten de legerplaats. Hij maakte deel uit van de kerk van Christus. En hij was daarin geroepen om een apostel te zijn van Jezus Christus. Geroepen apostel. Daarom lezen we ook in dit hoofdstuk dat ik u voorgelezen heb. Paulus deed niks zonder de Heer. Hij zegt, hij ging op door een openbaring. Na 14 jaar. Op door een openbaring. De Antiochieën. Dat was niet Paulus' zijn beslissing. Tegenwoordig, ik zie het steeds meer. Ook in degene waarvan ik nog geloof dat ze God vrezen. Preken, publiceren van allerlei dominees. Heb de Heer dat gezegd uit de doemen? Daar komt het maar op aan hoor. Je kan wel 1000 man verslaan zonder Gods bevel. Maar dat zal de Heer toch niet aannemen. Nee. Ik ging op door een openbaring. Paulus wist dat hij daar wezen moest. Want de Heer had werk voor hem. Moest hij daar preken? Ook. Ook de grote werken Gods vertellen. Ook onder de heidenen. Ook onder de joden. Ook. Maar er was nog meer werk te doen. En we hebben het opgelezen. Paulus werd geroepen om de grote apostel Petrus te bestraffen. De rechtvaardige sla mij, het zal olie op mijn hoofd zijn. Wat zegt daarvan de psalmist? We kunnen dat lezen in de psalmen. Een openbare bestraffing, zegt de spreukendichter, is beter dan verborgen liefde. Het wordt in onze dagen omgedraaid. En als het omgedraaid wordt, geliefde, betreft dat veinzing. Verborgen liefde is beter dan een openbare bestraffing. Dat zeggen ze natuurlijk niet openbaar. Maar dat wordt op grote schaal toegepast. Maar dat is veinzing. Ja, we hebben het al gezegd in ons gebed voor de Heere. Dat de Heere Abraham geroepen had. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Is Abraham er goed vanaf gekomen? Nee. Hij is er in Christus goed vanaf gekomen. Maar toen hij afreisde naar Egypte, daar had hij geen bevel Gods voor. Toen zegt hij tegen Sari, kinderen, toen zegt hij tegen Sari: gij zijt mijn zuster, want als ik in Egypteland zeg, gij zijt mijn vrouw, zal ik zekerlijk gedood worden. Daar was hij bang voor. Ja, kijk, als je een weg van ongeloof gaat, dan ga je wettisch vrezen. Dat was een wettische vrees, hoor. Dat was geen Godvrees. Nee. Dus de vader aller gelovigen werd ook de vader der ongelovigen. Ja, zo mag ik wel stellen. Abraham is er zelf niet goed vanaf gekomen. Hè? Maar de Heer heeft hem er goed vanaf gebracht in Christus. En Abraham bouwde een altaar. Hè, toen de Heer hem daaruit verloste, Ebimelech bestrafte. Hè, die Sari tot zich genomen had. De Heer zegt hem in de nacht, als hij één vinger aan Sara legt, dan zal ik je doden. Toen zegt Ebimelech, maar hij zegt dat het zijn zuster is. Ja. Kind van God, de vader alle geloven. Nou, het was wel zijn stiefzuster, maar het was niet zijn bloedeigen zuster. En zo ken je leugentjes om best wil, ja, dat wordt Gods volk ook kwalijk genomen. Ja, u zal zeggen, maar Rahab, kijk, in onze dagen kunnen ze dat onderscheid niet meer aanleggen. Rahab de hoer, die had toch ook een zogenaamd leugentje om best wil. Hè? Dat ze zei tegen die krijgslieden van de stad, ja, die Joodse mannen die zijn ergens de bergen ingevlucht. Hè? Maar ze had ze verborgen. Onder de dak. Hè? Onder, ja, dat was toen nog een bordeel. Toen niet meer, want toen was ze al tot God bekeerd. Maar dat is niet een leugentje om best wil. Dat deze door het geloof. Dat wordt in onze dagen niet meer verstaan. Hè? Totaal niet meer verstaan. Er is een hele biblicistische geest. Zelfs onder het volk van God. Biblicistische geesten. Ja, dan krijg je. Daar begonnen we mee. Zo'n vermenging van wet en evangelie. Nou. Dat dringt tot in de fijnste vezels is dat doorgedrongen. En om daarvan verlost te worden, geliefde, dan zou je weer door die, ja, ik zou wel zeggen door die gehaakmolen. Maar door die enge poort, door die enge poort, jazeker. Maar laat ik het dan zo zeggen, dan moet je weer gedompeld worden in de dood van Christus. Anders kom je er niet vanaf. Nee, er is maar één geneesmiddel om van dwalingen af te komen, dan word je ondergedompeld in de dood van Christus. Ja, want die vriend van Job die zegt, de Heer doet dat 2 of 3 keer in het leven van Gods kerk. Nou, ik denk nog wel meer keer, hè, als de Heer dat nodig acht. Hè. Dan is het als het ware weer opnieuw gerechtvaardigd worden. Ja. Als opnieuw. Ik zeg niet opnieuw, als opnieuw. Kijk, opnieuw dat leert Rome. He, steeds weer. Steeds opnieuw. Nee, als opnieuw. Gods volk wordt dikwijls als opnieuw in de genade gezet. Laat ik het zeggen, dat is die herstelling in de genade. En als die dwalingen maar voortwoekeren gelijk de kanker, want dat is bijbeltaal. Dan kun je je eigen wel afvragen, want tegenwoordig onderwerpen ze zich niet meer aan het woord. Ze nemen zelfs, ik zei pas nog tegen een broeder, jij zou Paulus kwalijk nemen dat hij Petrus bestrafte. Ik zeg, zo ver ben je weg. Ik zeg, je ziet het geen eens meer. Ik zeg, of wals je over je geweten heen. Als je niet recht wandelt naar het evangelie, dat gaat niet over verborgen zaken. Nee. Kijk, ik leg het nog een keer aan de dag, gemeente. Ik heb het hier wel 100 keer gedaan, denk ik. Je moet onderscheid maken tussen persoonlijke zonde en zonde tegen de waarheid, tegen de leer van Christus. Die zijn duidelijk onderscheiden. En dan moet het ook nog eens een keer zo zijn, dat zondige tegen de leer van Christus, ja, bestraft die zondige, zegt Paulus, in alle tegenwoordigheid, opdat anderen zouden vrezen. Dat is helemaal weg. Helemaal weg. Sommigen doen het nog wel ten dele, dus tot op zekere hoogte. Maar daar neemt de Heer geen genoegen mee. Dat kunnen we zien in het leven van Eli. De Heer bracht, ondanks dat Eli zijn zonen enigszins waarschuwde, het oordeel over zijn huis en zijn geslacht, omdat hij niet ver genoeg ging. Wat is ver genoeg? Gods woord is daarin heel duidelijk. Daar is geen doubt in. De Heer zegt, als ik u tot een stad zal zenden, of tot een kerk, of tot een groep, of tot een gemeenschap, en u predikt daar het woord, en ze horen u niet, ze willen u niet horen, dan schudt gij het stof van uw voeten. U kunt dat lezen in Ezechiël 3, Ezechiël 33. Schrijf het maar op, kinderen, en kijk het maar eens na. Ezechiël 3 en Ezechiël 33. Het staat in hetzelfde kader als Galaten 2, de bestraffing van Paulus jegens Petrus. Dat was niet de bestraffing van Paulus. Dat was de bestraffing des Heren. Dat was dezelfde bestraffing als Christus tegen Petrus zegt, ga achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die, die God zijn, maar die des mensen zijn. Dat is weg in onze dagen. U zegt, daar is alleen Christus toe geautoriseerd. Nee. Daar zijn Gods knechten in Christus. Die hebben de autoriteit om dat ook te doen. Kijk maar naar de profeet Elia, die bestrafte koning Ahab. Kijk maar naar Nehemia, die twistte met de overheden. En nochtans hadden ze de strijd niet tegen vlees en bloed. Het wordt in onze dagen absoluut niet meer verstaan. Want ze maken er maar wat van. Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En toch noemde die soms namen. Echt man en paard. Maar wij hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de overheden, tegen de machten en krachten. Tegen de duivel en ons eigen verdorven vlees. De wereld, Gods volk, heeft hier een strijd te voeren. En zullen ze die goed strijden? Nou, die volkomenheid, want er ziet op de volkomenheid van die strijd. Dat heeft Christus voor zijn volk gedaan, want die strijd is reeds gestreden. En die strijd is reeds overwonnen. De uitslag van die strijd is al bekend. In de wereld zult gij verdrukking hebben, zegt de Heer Jezus. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En als ik daarin gesteld mag zijn, door het geloof, dan ga je ook strijden met een blijmoedig hart. Dan ga je het opnemen voor de ere Gods. Want alleen zegt, na de bekering geldt er maar één ding, dat is de ere Gods. En daarin is de zaligheid van Sion begrepen. Daarin is ook begrepen de uitbreiding van zijn koninkrijk. Maar wat is nou het grote gebod? God liefhebben boven alles. Nou, dat wordt met voeten getreden in onze dagen. Ook zelfs door Gods kinderen. Ik heb er pas nog weer een broeder op aangesproken. Voel ik mij eigenlijk beter als die broeder. 100 keer slechter. Maar dat is nou zeg maar waar de duivel altijd mee schermt. Ja, je denkt dat je beter bent. Hè? Dat, die verwijten krijg ik dagelijks op mijn bord. Ja, alleen Burggraaf weet het. Hè? Echt zielig. Dan moet je echt naar Ermelo. Want Gods woord, als Gods woord mij gebiedt om het woord te preken, dan laat ik me eigenlijk door die stemmen niet het zwijgen opleggen. Dat gaat wel door dood en hel. Want je weet niks van die bestrijding af. Zoals van de groen, dat stukje wat ik pas op de website heb geplaatst. Wat broeder van de Hoeve daarop geplaatst heb. Ik was er heilig verontwaardigd over. Want ik zeg, als jij mee zou maken, die inleving, dat geloof, die geloofservaring, die strijd waarin van de groep enigszins blijk gaf. Dan was hij al lang uit die HHK, uit die afscheiding verworpen. Want een sekte, de HHK is een sekte, die verdraagt dat niet. Dat heb je gezien bij die uitspraken van Andel over oud-minister Bost. Heel de HHK, hel, kwam over hem heen. Herstel de helkerk. Ja, dat is het. En die van Kooten die ging naar de EO om daar ook nog eens een keer over te blaren. En er is geen dominee die daar in de pressen stond. Niemand. Maar die van Andel is ook geen Mordechai gebleken. Want ik moet mijn man en paard noemen deze dag. En ik roep God tot mijn getuige dat ik niet de strijd heb tegen vlees en bloed. En als mij dat verweten wordt, dan sta je voor God. Want de Heer heeft een twist met heel dat reformator, heel dat reformdom. Omdat daar ook Gods kinderen zich nog in bevinden. Twist met uw lieder moeder. Ja. Nou, die moeder is al lang dood. Want kijk, er schreef ook eens een dominee Veldman zegt van tegen de PKN dat ze een afhoererende moeder is. Nou, dan heb je geen recht om in die HHK te zitten, want dan heb je geen recht om van die moeder af te scheiden. Als de PKN je moeder is, maar de PKN is mijn moeder niet. Nee, absoluut niet. En ik betuig het voor God. Die heeft mijn moeder, mijn kerkelijke moeder, vermoord. En onder de toelating des Heren is die kerk uitgerukt. Dat is ook een oordeel Gods, omdat in die hervormde kerk, er zegt pas broeder van der Hoeven, die zei nou ja, in de hervormde kerk stond ook homofiel op de kansel en was er ook alles mis. Daarom heeft die Heren de kerk uitgerukt. Daarom man. Als je in die kerk blijft, als je in die kerken blijft, dan zie je het niet meer. De Heren sluiten toe, je ziet het geen eens meer. Je bent zo blind als een paard. En werd dat maar toegegeven, werd dat maar gezien. Petrus die zou daaraan overgegeven zijn als Paulus hem niet in de naam des Heren had bestraft. En Paulus heeft niet gezegd van nou ja Petrus, omdat je nou zo kostelijk kan preken, omdat je nou zo kostelijk, weet je wel, op die Pinksterdag die preek heb gehouden waar de Heren, dat de Heren gezegend heeft, 2000, het later nog 3000,
tot bekering gebracht, dan zal ik je de handen maar boven het hoofd houden, want je bent nog veel meer gezegend dan ik. Heb Paulus dat gezegd? Heb Paulus gezegd van, nou Petrus, ik heb later die preken nog eens beluisterd en het is toch zo'n zegen voor mijn hart geweest. He, dat beweert broeder van der Hoeven. Die beweert, ja maar jij hebt toch ook wel eens een zegen uit die preken van Roodzand gehouden. Ik zeg, man, dat heeft er niks mee te maken. Om een preek, als je een zegen ontvangen mag uit een predikatie, dan heeft dat niks met die predikatie te maken. Dan heeft dat met het woord te maken, want de Heer zegent altijd vanuit zijn woord. En dat heeft met de wasdom die Christus geeft te maken. Dat heeft ook niks met die predikant te maken. Want Biliam sprak ook door de geest des Heren. Gebruikt de Heer zijn krachten er niet voor? Absoluut, absoluut. Daar heeft die Petrus ook voor gebruikt. Maar heeft toen Paulus gezegd van nou ja, omdat hij zo kostelijk predikt. Want Paulus heeft het ook over de prediking van Petrus. We hebben het toch opgelezen. Daar doet hij niks vanaf. Hij zegt, Petrus, de bediening van Petrus wordt krachtiglijk door de Heer gebruikt onder de Joden. Want Petrus was tot de bediening van de besnijdenis uitgezonden. En Paulus tot de bediening van tot de heidenen. Die in mij krachtiglijk wrocht onder de heidenen, wrocht in Petrus krachtiglijk onder de Joden. Dus je moet niet denken dat er iets... Trouwens, de apostelen konden niet dwalen in de leer. Maar waar wordt Petrus op bestraft? Op zijn gedrag. We hebben er al eens meer over gepreekt. We hebben het wel eens honderden keren aangehaald. Het conflict, het Antiochense conflict, is de baarmoeder gebleken van de westerse kerken. Want kijk, die eerste christengemeente, dat is door de loop der jaren dus Rome geworden. Daar wil God niks meer mee te maken hebben. Rome is een valse kerk, dat is de antichrist geworden. Dus uit die eerste christengemeente, daar is de antichrist. U zegt, hoe is dat mogelijk? Rebecca zegt, twee volken in mijn buik. Of de Heere zegt tegen Rebecca, twee volken zijn in uw buik. Rebecca heeft ook een antichrist gebaard, Esau. De Edomieten, nou Herodes was een Edomiet. Het is nou allemaal verwoest, want dat had de Heer ook gezegd. Maar je moet niet denken, geliefde. Kijk, als de Heere nou zegent, als de Heere nou zijn woord zegent. Ik heb pas nog een vrouw, kind van God, en die zat onder een prediking en die zegt, nou het was zo kostelijk. En dan gingen die handen omhoog van die predikant. Ik zeg, daar heb je de afgoderij. Daar heb je de afgoderij. Dat is vreemd vuur. Dat kan zo naast elkaar leggen. Een zegen ontvangen van God en de afgoderij de 5 minuten achteraan. En dan wil ik je toch voor waarschuwen mensen. Want weet je, pas sprak een broeder. Broeder ergens in een gesticht. Ja, mooi naam. Gods volk zit in het gesticht. En de hypocrieten zitten in het voorgestoelde van de synagoge. Maar die jongen zegt, die is ook door hel en dood gegaan. Want dat was die jongen waarvan ik zei. Waarvan die zegt, ik had het er met hem over die vurige oven. Zaterdag mee zeggen, nou, nee, hij zegt, daar ben ik in geweest. Ik zeg, nou, daar verkeer ik gedurig in. Ik zeg, maar hij zegt, ik zal eens wat zeggen. Lijden leert gehoorzaamheid. Ja, ik zeg, dat is rijt. Dat is rijt. Ik zeg, want uit het lijden heb Christus gehoorzaamheid geleerd. Dat hoefde hij niet te leren in die zin, omdat hij dat niet wist. Nee, nee. Maar Christus heeft ten aanzien van zijn lijden afstand gedaan van zijn godheid. Niet afstand gedaan dat hij geen god meer was. Nee, nee, nee. Kijk, als je nou een biblicistische geest hebt, dan leg je alles verkeerd uit. Dan versta je er niks van. En dat is in onze dagen zo onmogelijk werk. Om Gods woord te preken in de geestelijke zin ervan, in de geestelijke zin en kracht. Nou is het één ding, is wel gelukkig dat de Heer alle gewetens mee hebt. Hè? Of je moet een verhard geweten hebben, een toegeschroeid geweten, dan ben je helemaal overgegeven, dan is er niks meer aan te beleven. Maar normaal gesproken, als je nog een sprekend geweten hebt, dan hebt de Heer ook de onbekeerde gewetens mee. Zelfs van de heidenen. Dan voel je in je hart wat waarheid is en wat leugen is. Dat kan je niet zuiver onderscheiden, omdat ons geweten ook door de zondeval totaal verzondigd is. Maar nochtans hebben zelfs de heidenen, de onbekeerde heidenen, een sprekend geweten, een godsbesef. Die hebben nog een godsbesef, daarom plegen ze afgoderij. Menende dat de god is die ze dienen moeten. Boeddhisme, islam, noem maar op. Maar ook het protestantisme, geliefde, dat is op punten nog verder dwalende als Rome. Nog verder dwalende als Rome. Ik zei pas tegen een broeder, jij doet nog erger als Petrus in Antiochië. Ja? Ik zeg, want je valt de SGP aan. Want dat is ene grote Baaldienst. Zonde met zonde bestrijden. Denk je dat dat? Ja, ik sta echt verbaasd. Ik sta echt met mijn rug tegen de muur. Dat dat in onze dagen niet meer wordt opgemerkt zelfs. Door geen enkele dominee. Er zijn wel dominees die hebben bedankt voor het lidmaatschap van de SGP. Maar ze maken zich er niet publiek aan van vrij. Kijk, dat is de zonde waarom God een twist heeft met zijn volk. Want als je eigenlijk niet vrij maakt, dan heb je godsdienst geen waarde. Dan neemt de Heer niks meer van je aan. Je godsdienst heeft totaal geen waarde. Want die nek van Eli, die wordt ook geestelijk gebroken. Weet je wat het oordeel in het oordeel voor Eli was? Dat God niet meer tot hem sprak. En dat kreeg ik te geloven dat de Heer niet meer tot de huidige predikanten spreekt.
Nee.
Hij sprak tegen die kleine Samuel.
Ja, dat is wat. Hè?
En Eli moest het van Samuel horen wat de Heer vanuit zijn raad had geopenbaard. Hoe dat af zal lopen, want... Omdat Eli, de hoge priester Eli, de tucht niet meer handhaven. Hij had die zonen uit het ambt moeten knetteren.
Ja, ik moet het wel zo zwart-wit preken, mensen. Want
het is in onze dagen nog 1000 keer erger. De Hofni en Pinhasen, die zitten in de Amtsdragersbank. Bij hopen. En men maakt zich er niet meer van vrij. Wat is dat nou? Hoe ver moet je daar gaan? De Heere zegt het stof van je voeten schudden als zij niet horen. Zo ver moet je gaan. Dus dat is je eigen daarvan afscheiden. Dat is geen kerkelijke afscheiding. Dat is niet een nieuwe denominatie stichten. Nee. Dat is tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende.
Ja.
Tot hem uitgaan. Ging op door een openbaring.
Ja. Paulus wist dat hij er moest wezen.
Niet misschien qua inhoud. Want toen die de Antiochieën kwam. Toen zag hij pas. Hè, wat, dat zegt hij in vers 11. Toen Petrus de Antiochieën gekomen was. Hè, Petrus reisde ook naar Antiochieën. Wederstond ik hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was. Wat was nou precies de afwijking van Petrus? Nou, dat hij zijn rug keerde tot de bekeerde heidenen en ging eten. En aan de tafel schoof met die vrome broeders uit Jacobus. Was dat dan zo'n buitengewone zonde? Ja, dat was het. Want hij eiste eigenlijk met zijn gedrag dat de heidenen gingen leven overeenkomstig de besnijdenis. Petrus demonstreerde de werken der wet. Ja, dat was het eigenlijk. En wat zegt Paulus? Hij was te bestraffen omdat hij niet meer recht wandelde naar het evangelie. Daar komt de wet niet meer aan te pas bij Gods kinderen, dat zie je. Gods kinderen worden geoordeeld naar het evangelie. En als je niet meer recht wandelt naar het evangelie, dan ben je te bestraffen. En dit was een publieke zaak. En publieke zaken moeten publiek bestraft worden. Is dat een fijn werk? Nou, dat is zo'n fijn werk niet. Maar als je dat gebod lief hebt, dat grote gebod om God lief te hebben boven alles, dan is dat een even heerlijk werk. Als het evangelie van verloren zondaren preken. Als je het maar in die positie mag doen. Staande voor God als een geroepen getuige. Niet meer en geen aanneming des persoons. Want God is een God zonder aanneming des persoons. Dat wordt in onze dagen. Oh, het is wel zo ver weg, mensen. Dus als je ageert tegen de SGP. Als zij de baal, zoals Broeder van der Hoeven ook mag doen. En tegelijk publiceer je SGP preken en je laat die SGP predikanten ongemoeid. Dan ben je aan het feinzen. En ik zeg het hier publiek, omdat het een publieke zaak is. Dat is geen verborgen zaak. Punt 1. Roep de Heere nooit om andermans werken te publiceren. Als hij dat doet, dan moet je dat net zo doen als theologie net. Die zet er geen naam bij. Dat vind ik nog terecht. Dan kun je van de groe opslaan en dan kun je, weet ik, daar staan ook valse leraars tussen, maar dan moet die man maar zelf weten. Die zetten geen naam onder. Maar tegenwoordig willen ze overal een naam mee halen, door met andermans kalveren te ploegen. Nou, toen dat stuk van de Groep op internet verscheen, toen knapte er wat. Toen werd het als een vuur in mijn binnenste. Maar kijk wat Van de Groep daar schrijft ten aanzien van het lijden van Christus, de beproevingen onder het kruis. Dat kent men tegenwoordig niet meer. Er zijn nog broeders, ja, ik ken ook nog broeders die dat kennen. Hè? En daarmee kun je wandelen, met de rest niet. Want wat tegenwoordig niet gekend wordt, houdt men verdacht. Ik zeg het nog een keer. Wat men tegenwoordig niet kent, en de Heere laat het je niet kennen, zolang je daar in die kerken zit. Want dat gaat op het punt van de naald, dan moet je eigen zodanig vrijmaken. Ze horen het toch niet, hoor. En als je het toch niet van je voeten schudt, dan ben je aan het veinzen. Dan neemt de Heere ook niet aan, al die brieven naar die synodes, dan neemt God niet aan. Want het is niet, ga niet ver genoeg. Wel die homo's aanpakken, die homodominees in die HK, en niet die godslasteraar van Vlachtuin. Dat neemt de Heere niet. Twist met uw liedermoeder, omdat zij mijn vrouw niet meer is. En dat gaat op het recht van de snede, hoor, mensen. Dat gaat op het scherf van de snede. Ze zeggen wel eens, ja, dan moet je, hè, dan krijgt Gods volk een wapen, het zwaard van het woord. Maar dat is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegsel en des mergs. En het is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. En Paulus stond eigenlijk geheel buiten die bestraffing. Want het was Gods bestraffing. Keer tot uw bestraffing. Die de tucht verwerpt, verwerpt God. En weet je wat de Heere nog meer zegt? Eerst, ik zal het u eerst voorlezen, Markus 6 vers 11. Zo, en zo wie u niet zullen ontvangen, nog u horen, vertrekkend en vandaar, schud het stof af dat onder aan uw voeten is, hun tot de getuigenis. En dan komt het oordeel. Voorwaar, ik zeg u, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan diezelfde stad, dan diezelfde kerk, diezelfde dominee, of wie het ook betreft. En dan zegt de Heere verder in Lucas 10 vers 16, wie u hoort, u, gij, geroepen knecht, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, niet door mensen geleerd, maar van God geleerd. Wie u hoort, die hoort mij, en wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Dat zegt Christus. En als je hiervan afwijkt, dan ben je aan het veinzen. Wie? Kijk, daar heb je het weer. Dat, Gods woord is zo duidelijk. Daarom reizen mij de haren te bergen, dat er allemaal overal zo massaal mee gesjoemeld wordt. Wie overtreedt, dat deed Petrus. En niet blijft in de leer van Christus. Die heeft God niet. Als je dat nou gaat bagatelliseren, dan ben je een duivel. Nou deed Petrus dat geveinsd, hij wist dat hij veinsde. Dat wist hij, Petrus wist absoluut wat hij deed. Dat was maar niet een per ongeluk vallen in de zonde, nee, nee. Het was wel een vallen in de zonde, ja, ja, door zijn zwakheid. Hè? Maar, nou goed opletten, want het gaat hier over het schepsel en snijden. Paulus bestraft Petrus in de naam des Heren en Petrus zweeg. Nou heb ik vele broeders waarvan ik toch nog geloof dat ze God vrezen, en die gaan toch in discussie om zichzelf te rechtvaardigen. Dan denk ik, man, je bent nog verder weg als Petrus in Antiochië. Veel verder weg. Veel verder weg. Want Petrus, ze haalt in zijn brieven die bestraffing aan, onze geliefde broeder Paulus, die dingen zwaar zegt om te verstaan, die de ongeleerde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En daar rekent hij zichzelf onder. Want hij was op dat moment, ja, je verstaat het maar of je verstaat het maar niet. David zegt ergens, de goddeloze zegt, er is geen God. Nou, daar had hij het over zichzelf. Want toen hij die volkstelling ging doen, toen leerde hij eigenlijk publiek, er is geen God. He? Mensen, heb ik nou niet in de gaten wat er vandaag aan de hand is. Pipo de kloon van de Staai zegt, ik geloof in de God van wonderen. En tegelijk roept hij op om te stemmen, want hij zegt, anders missen we onze kansen. Nou, daar sta je toch echt te vloeken, hoor. Daar sta je toch echt te vloeken. Alsof God een God van kansen is. Alsof God een God van partijen is. Van zetels. Mensen, houd er toch eens mee op met die afgoderij. Ik ben van Paulus. Ik ben van Roodzand. Ik ben van Veldman. Hou op! Dit is pure afgoderij. Ik zou je vertellen, gemeente. Als je de SGP, en dat wordt nog gedaan door broeders die op één hand te tellen zijn, waarvan er vingers overblijven. Maar ik zeg wel, broeders, dan moet je wel ver genoeg gaan en ook die SGP-dominees aanpakken. Als je dat niet doet, dan ben je in het fijnste. Ja, ze werd er tegen me gezegd, maar die Van Andel, die hebben dank voor de SGP, die dominee Van Andel, die uitspraken gedaan heeft jegens oud-minister Bos, die hebben dank voor de SGP. Hij is er geen lid meer. Ik zeg, dat geldt niet, want hij heeft zijn eigen niet publiek vrijgemaakt van de SGP. Dat is allemaal ene grote veinzing. En diezelfde Van Andel, die zit in het comité van aanbeveling van de Bonice-zending. Dat is een zending, dat is een interkerkelijke zending. Die houden er handen op bij de duivel. PKN geldt, alles is welkom. CD's en orgelmuziek en al die muziekavonden. Dacht je dat Gods werk was, dan ben je wel grotelijks in de vergissing. Daar neemt de Heer niks van aan. En nochtans blijft zijn woord ongebonden. Gods woord is nergens gebonden. Ook in de PKN niet. Kun je dan maar in de PKN gezitten? Nou kijk, als hij er dat aan verbindt, dan heb je geen waar geloof. Nee, de Heer kan een onbekeerd mens in de PKN bekeren. Maar dan gaat hij er wel uit. Dat zal ik je vertellen. De Heer kan een onbekeerd mens in de Roomse kerk bekeren. Omdat zijn woord niet gebonden is. Maar dat is niet een kromme stok die wij kunnen hanteren. Dat wordt in onze dagen op grote schaal bedreven. Ja, zegt die broeder, maar je hebt zelf ooit eens een zegen gehad uit die preken van Roodzand. Ik zeg, man, het heeft er niks mee te maken. Daarvan, dat staat op de naam van Christus. Maar als jij die SGP-predikanten ongemoeid laat, dan ben je aan het veinzen. En die stukjes van de groep plaatsen, dan gaat die man onder de hel door, zou ik haast zeggen. En dan jij in een kerk zitten waar je eigenlijk niet volkomen vrij maakt, dat vloekt met elkaar. Want dan hadden ze je er al lang uitgegooid. Dan was je bloedig vervolgd geworden. Je moet eens kijken hoe Van de Groe is belasterd in dat blad Kralinga, toen die in Kralingen stond. Hoe Van de Groe is gelasterd, zo is Christus gelasterd. Zo zijn de apostelen gelasterd. En Christus is een middelaarschap. Daar kan niemand aan tippen, dat schrijft pas nog een broeder. Die was leidende naar zijn lichaam. Hij zegt, maar het heeft niks te betekenen. Hij zegt, want wat de Heer Jezus voor ons geleden heeft. Hij zegt, daar valt alles in het niet. Nou, daar hou ik van. Daar hou ik van. Ik hou van die vrouw op de sterfbed. Die zo geleden had naar het lichaam. En toen ging ze sterven. Toen ze vroegen ze, vrouw, wat moeten we op je rouwkaart schrijven? Na een geduldig gedragen lijden. Ze zegt, als je dat maar laat. Als je dat maar laat. Want dat heeft Christus voor me geleden. Daar hou ik van. Toen Kobrugge is klaagde over zijn zieke lichaam, toen gaf God hem nog een extra trap. Hij zegt, en toen gaf ik God de eer. Ik zei pas tegen een broeder die klaagde ook over zijn lichaam. Ja, pijn in de onderbuik en alles. Nou, daar doe ik niet lichtvaardig over. Ernstige ziekte, daar doe ik niet lichtvaardig over. Nee. Maar weet je wat ik hem gezegd heb? Ik zeg, als hij buiten de lege plaats zou verkeren, dan zou hij misschien minder lichamelijke plagen ontvangen. Want dat zijn allemaal plagen vanwege de zonde. Ga je erboven staan, sta eronder. Maar ik heb het wel te preken. En je mag me voor een pest uitmaken. Je doe maar. Maar dit woord, dat zal tot in de eeuwigheid stand houden. En dat hebben we te preken. Ja. Want ik heb vorige keer gezegd, de broederschap wordt gemist. Dus allerhande afgoderij en veinzing. Je kan niet met die broeders wandelen die nog in de kerken zitten. Want ze maken zich niet vrij. Ze maken zich niet ver genoeg vrij. Ik heb u gezegd, die leugenleer en die leugens van dominee Labbé. Ik heb er een vriend zitten, die is ouderling daar. En hij maakt zijn eigen niet vrij. Nou, de Heer zal je weten te vinden, vriend. De Heer zal je weten te vinden. Of je nou 100 keer bekeerd bent of niet. Daar houdt de Heer geen rekening. De Heer had geboden tot Paulus, bestraft Petrus in Antiochië. En dat Antiochense conflict, dat wordt in onze dagen miskend. Maar dat is de baarmoeder van allerlei afgoderij, ketterijen, noem maar op, kerkscheuringen. Het wordt niet meer erkend, het wordt niet meer gezien. De Heer heeft de harde verhard. Heel het reformdom is overgegeven aan een kracht der dwaling. En mensen, als het me niet zou raken, als het niet tot mijn ziel zou raken, als het geen zwaard zou zijn door mijn ziel. De Heer zegt tot Maria, er zal een zwaard door mijn ziel gaan. Nou, dat zwaard gaat door mijn ziel. Waarom? Vanwege de breuk, de dochter mijn volks. Als het me niet zou raken, zou ik me er niet meer mee bemoeien. Dan zou ik zeggen, nou, je bekijkt het maar. ben ik mijn broeders hoeder. Hè? Maar dat is tegenwoordig de pestgodsdienst. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Nou, dat is zeg maar de godsdienst van het humanisme. En dat is de revo-godsdienst gelijk geworden. Iedereen maar in zijn waarde laten. Hè? Al die predikanten een beetje eren. En een platform geven. Terwijl je die predikanten in de naam des Heren niet te wachten aan zegt. Publiek hoor, want het is een publieke zaak. De Heer zal dat SGP, die Baaldienst verbranden. Net als die altaren. Ja, dat was op de berg Horeb. Ik bedoel, dat altaar van God, daar kwam het vuur op, maar dat was heilig vuur. Hè? Maar als de Heer Sodom en Gomorra verbrandt, dan is dat vuur van zijn gramschap. En die God is nog niet veranderd, hoor, want de Heer verbindt daar ook een oordeel aan. Hè? Als je je niet hoort, als je je verwerpen, ja, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels als diezelfde kerk. Als die dominees. Hè? Als dat, het is een complot geworden in onze dagen. Het is allemaal een complot geworden in onze dagen. De een durft voor de andere niks, ze durven niks meer te zeggen. Stomme honden die niet blaffen kunnen, zegt ons woord. En als jij je niet vrij maakt, dominees, van die homofiele kerken waar je in zit, en van die godslasteraars, dan zal God je weten te vinden. Al draai je eigen in 1000 bochten, wie je ook bent, of ben je 100.000 keer bekeerd, daar kijkt de Heer niet naar. Hij handelt zonder aanziens des persoons, wie het ook betreft. De Heer houdt geen rekening met je vrome vlees. Echt niet, hoor. Want hij gaat door de vlakke velden. Zijn naam is Heer der Heer. En geliefde, we hebben veel te zeggen. Maar dit kankergezwel moet eerst worden uitgesneden. Ze staan allemaal, kijk, die doorgaande reformatie, die is al in de nareformatie stopgezet. Het is een doodgeboren kind gebleken. De leer is bijbels, de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar het is verbasterd en vervalst. En in onze dagen is het ongekend geworden. Zo vervalst, zo vervalst. We hebben het gezien. Dr. P. de Vries, ik noem man en paard. Ik heb geen strijd tegen vlees en bloed. God is mijn getuige. Dr. P. de Vries, die heeft onlangs, van de week nog, een kastenstelsel. Weet je van de hindoe-leer? De hindoestaanse leer, dat is allemaal een kastenstelsel. Ja, dan... Als je sterft als een arme bedelaar, dan kan je terugkomen als een rijk koning. Hè? Reïncarnatie. Nou goed. Heel dat kastenstelsel. Nou, op een godsdienstige manier heeft Peter Vries een kastenstelsel. Een religieus kastenstelsel geïntroduceerd. Hij zegt, ik leer 3 lagen in het geloofsgoed. Hè? Ten aanzien van de leer, ten aanzien van de leer der zaligheid. Hij zegt, ik leer 3 lagen. Nou ja, Gods woord is geen 3 lagen. Ik heb er een artikel over geschreven. Je moet het maar lezen. Hij zegt, de zondagsheiliging reken ik tot de 2e laag. Man, brute. Waar haal je die brutaliteit vandaan om dat te durven? De zondagsheiliging, de eerste dag der week, ik heb het geschreven. Dat zijn geloofsartikelen. En dan moet je mijn naam niet boven zetten. Trap mijn naam er maar vanaf. Maar lees dat artikel in de naam des Heren. En leg het woord van God ernaast. De zondags, de eerste dag der week, dat is de nieuwtestamentische zondag. En dat is maar niet van, nou ja, je kan dat ook op maandag doen. Dat is heidens, dat is hindoeïstisch. Dat heeft niks meer te maken met de ware godsdienst. De eerste dag der week, dat wordt de dag des Heren genoemd. En wie, welke bruut, wil daarvan iets anders maken? De dag des Heren staat in het kader van de trappen van Christus verhoging. De eerste dag der week, die wij zondag noemen, dat is wel een heidense naam, die zondag. Het woord zondag, dat is meestal zondedag. Het woord zondag heeft helemaal geen betekenis op. Nee, de eerste dag der week, dat is de eerste dag der week, dat noemen wij de zondag. Nou ja, dan weet je wat ermee bedoeld wordt. Hè? Maandag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Hè? Je hebt kalenders die met de maandag beginnen, dat is ook zo goddeloos. Zondag moet bovenaan. Zondag moet bovenaan. De eerste dag der week, dat is de opstandingsdag van Christus. Dat wordt de dag des Heren genoemd. De oordeelsdag, de jongste dag, wordt ook de dag des Heren genoemd. De Sabbatdag wordt in het Oude Testament, werd ook de dag des Heren genoemd. Ja. Dus dat is de belangrijkste dag van de week. Dat is ook zo. En in het Nieuwe Testament staat de dag des Heren, de eerste dag der week, in het kader van de trappen, ofwel de staat van Christus verhoging. Daar kan je niet mee sjoemelen. Pieter Vries zegt, ik degradeer dat tot de tweede laag, dat is niet het belangrijkste. Nou, dit is zeg maar overtreden en niet blijven in de leer van Christus. Zover. Je kan niet zeggen, nou ja, de ware kinderen Gods in het verleden, die zijn er nog. En die de een zegt, ik ben voor de volwassen doop. En de ander zegt, ik ben voor de kinderdoop. Ik heb u geschreven, God is geen God die tegenover voorstanders en tegenstanders staat. Dat is zeg maar een hele wettische godsdienst. Nee, nee. Ja, die niet voor mij is, die is tegen mij, jazeker. Maar hier gaat het over zaken. Dan doen ze net, Pieter Vries, doen net. Nou ja, je moet toch die kinderen gods, die kerken wel erkennen, die baptistische kerken. Want het is een onderhavige zaak, die volwassen doop of die kinderdoop. Dat is niet waar. Dat is een afwijken, dat is een overtreden van de leer van Christus. Gods woord gebiedt kinderdoop. Ik heb u dat geleerd. En je kunt dat opslaan tegenover dat doperse baptisme. Daar is helemaal niks van God bij. Waren daar geen kinderen gods onder? Dat zeg ik niet, maar kinderen gods maken Gods raad niet uit. Kijk, daar heb je het nou. Dan worden de kinderen gods of baptistische dominees als maatstaf gebruikt. Nou, dan ben je echt met een vreselijke afgoderij bezig. Die Labbé, die zegt, die was in Rusland of in Oekraïne, hij zegt, daar zwemden de christenen op zondag. Ik zeg, man, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan in de dag des oordeels aan scheilieden. Dat zegt de Heere en daar heb jij aan te houden. Wat zogenaamde kinderen gods allemaal niet doen, daar heb Gods volk staande voor God niks mee te maken. De Heer heeft er ook niks mee te maken. Je moet Gods woord gehoorzamen, niet wat kinderen gods allemaal uitvogelen. Kijk, dat is de twist die God houdt met de kerk. Met een grote kaal, want met die kerk, die kleine kerk, daar heb God geen twist mee. Want daar vind je in de hemel niks van terug. Griffemidden gemeente, Melanenkerk, je vindt er niks van terug. Als Melan bekeerd is, dat geloof ik wel, dan zal hij op de dag des oordeels zeggen tegen al die Melanen klanten en kerken, ik ken u niet. Ik weet niet van waar hij zei. Nooit van u gehoord. Mensen, houdt er rekening mee. En als hij niet dicht bij de Heere leeft en als hij allerlei eigen wegen, eigen beslissingen maakt, allerlei aanpassingen maakt, dan weet de Heer je te vinden. Ik heb tegen sommige broeders gezegd, je merkt het geen eens meer op. En voel ik me eigenlijk daarin beter? Nee, want anders zou ik het helemaal niet zeggen. Anders zou ik het helemaal niet zeggen. Echt niet waar. Wat heb ik daarvoor baat bij? Of ik het zeg of niet zeg? Laat ik zeggen, naar mijn vleeselijke voordeel. Wat heb ik daarvoor baat bij? 0,niks. Nee, ik zeg het u in de naam des Heren. En als u dat niet horen wil, dan verwerp je God. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Dat zegt Christus. En daar heb jij aan te houden. Dat zijn wel of geen hoed dragen in de eredienst. Dat zijn geen onderhavige zaken. En ik roep mevrouw tot getuige. We waren vroeger, gingen we naar zendingsdagen en er was veel volk van God. Veel volk van God. En daar had iedereen, iedere vrouw had een hoed op. Er was geen vrouw, kon je daar vinden zonder hoed. Nee. Mooi nou eens kijken. Met diezelfde zendingsdagen. Met diezelfde, diezelfde organisaties of diezelfde kerken. Nou zie je allemaal meisjes met legging aan. Dat zijn allemaal lange broeken hoor, niks anders. Korte rokken. Ik moet nog denken, toen we op de Parel gingen in Stolwijk, hè, toen waren we zo'n 17, 18 jaar geloof ik. Toen Jaap de Jong, die zat er, had er een onderwerp, een rok of een lange broek. Hij zegt, als het om korte rokken gaat, dan geef ik de voorkeur aan een lange broek. Ik stond op, ik zeg, afgodendienaar! Kijk, daar heb je het alweer, hè, al die aanpassingen. Gods woord wordt aangepast aan de mode van vandaag, aan de politiek van vandaag. En het is één grote afgoderijbende. En dat is ook binnen de kerken, op het erf der kerk. Daar wordt het woord van God aangepast. Homo zijn is geen zonde meer. Nou, ik zei het toch vertellen, geliefde. En dan zegt Christus, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels als u lieden. Als homo dominees Als dat openbaar komt en ze worden niet uit het ambt gezet, plus onder de tucht gezet, want elke homo moet onder de tucht, dat is pure liefde, om ze tot bekering te brengen. Tucht is liefde, dat wordt in onze dagen helemaal misverstaan. Ze denken dat het een soort knuppel is. Dat is het niet, dat kan het uiteindelijk wel worden, een afsnijdingswaard. Maar tucht is in de eerste plaats bedoeld opdat de overtreder zich zou bekeren. Nou mensen, dat is toch pure liefde? Dat is toch de verdraagzaamheid Gods? Dat hij je nog een bekeringstijd geeft. Dank God als hij onder de tucht gezet wordt. Als het terecht is tenminste. Nou, we moeten allemaal onder de tucht. We staan allemaal onder de tucht. Kijk, daarom werd er vroeger onder de tucht van de Heilige Wet. Als de wet werd voorgelezen, werd dat de tucht genoemd. Nou mensen, dat is enkel liefde voor God. Want alleen is hij altijd, al leidt God je door de dood tot het leven. Dat is enkel liefde. En de mens die denkt dan, hè, alle dingen zijn tegen mij. Nou ja, dat hij jezelf veroorzaakt, mens. We hebben, van nature hebben we God tegen. We zijn tegen God. Daar heb je weer die voor- en tegenstanders. Kijk, dat is onder de wet al die partijschappen. Voor- en tegenstanders, mens. Voor de kinderdoop. En die is voor de volwassen doop. En dat bedoel ik met de volwassen doop. Want kijk, wij leren ook de volwassen doop in een zendingssituatie. Maar als die zendingssituatie, als die volwassen doop bij de moorman en de moorman had kinderen gehad, hadden die kinderen gedoopt moeten worden. Want die man die ging over in de verbondssituatie. Ja, zodra je als een bekeerde heiden gedoopt wordt, dan word je ingelijfd in het verbond. Maar dat is niet zo met de kinderdoop op het erf van Gods verbond. Nee, nee. Door de doop, kijk, dat wilde die de Vries ook beweren, met zijn Hindoestaanse kastenstelsel, had hij het ook nog over de doop, dan word je ingelijfd in de kerk. Man, houd toch op, je wordt niet ingelijfd in de kerk. Je bent in het verbond, je bent een verbondskind en daarom behoor je gedoopt te wezen. Ja? Toen Mozes zijn beide zonen weigerde te dopen of toen hij het uitstelde, lees het maar, toen was hij in de herberg, lees het maar. En toen wilde God hem doden. Wat wou je nou daarmee spelen? Om die baptisten zeg maar een ruimte te geven dat ze nou hun religie wel mogen bedrijven. Nee, nee, dat moet met hand en tand afgebroken worden. Als hij tenminste daarvoor gesteld. Hè, want ik zal uit mezelf zal ik nooit die twist aangaan. Maar ik heb hier een predikant ontmoet. Die begon de kinderdoop bespottelijk te maken. Ik zeg nou ben je mijn target. In de naam des Heren. En er bleef niks meer van die man over. Van die religie tenminste niet. Want ik heb hem met het woord des Heren. Ik heb hem in de naam des Heren verhouden. Ja. Ja, ik weet wel mensen. Ik weet wel, als je natuurlijk wettisch vernederd denkt te zijn. En je probeert daar ook nog een wit voetje mee bij God te halen. En bij zijn volk. Hè? Dan ga je maar een arme zonde door het leven. En je hebt nooit een sprekende mond ten aanzien van de Heere Gods. Maar dat is bij God vervloekt hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Want dat is helemaal geen vernedering. Dat is barstende hoogmoed. Wettische vernedering is barstende hoogmoed. Dan neemt de Heer, dat zal de Heer, dan zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn als hij dat telt bij je geloof. Als hij ooit het ware geloof hebt. De Heer maakt alleen onderscheid tussen op het erf der kerk, tussen wijze maagden en dwaze maagden. En daar hebben we in te separeren. Het snodige en het kostelijke te onderscheiden, dat wordt zelfs door Gods volk me kwalijk genomen. Ik heb tientallen broeders verloren, omdat ze niks geven om de Heere Gods. Nou ben je dan wel een broeder. Ben je dan wel een ware broeder. Er is wat aan de hand in onze dagen. De Heer heeft een twist met zijn volk. Omdat ze zijn getuigen niet meer zijn. Ik zeg tegen die broeder van der Hoef. Ik zeg houd toch op maar met die etalagekast. Ik zeg de Heer zegt gij zijt mijn getuige. Nou dat mag hij ook wel doen. Maar dan moet je natuurlijk alleen dat. Je moet je eigen houden aan de roeping van Christus. Hij Paulus met allerlei werken van oudvaders zitten pronken. Dat lees ik nergens. Dat lees ik helemaal nergens. Mag je ze daar niet citeren? Jazeker. Maar als je er een werk van maakt, als je er een business van maakt, onbetaald of betaald. Ja, dan gaat het echt stinken. En zeker als het SGP-predikanten betreft, waarvan je eigen niet vrij maakt. Dan moet je die SGP-predikanten, ja. Dan zou je die preken mogen publiceren als ze naar de raad God zijn. Als ze naar de volle raad God zijn, wat ik ook niet geloof. Maar als ze naar de volle raad God zijn en dan hou je die naam maar weg. Want dan zeg je die naam die is te bestraffen. Petrus was te bestraffen. Paulus brengt zijn prediking niet in discrediet. Nee, hij zegt, want die prediking van Petrus, die wrocht krachtelijk, die gebruikt de Heeren. Die wrocht de Heeren krachtelijk onder de Joden. Die brengt hij niet in diskrediet. Maar wel Petrus zijn gedrag. En dan spreekt hij hem aan. Gij die een Jood zijt. Hij spreekt de persoon aan. In het openbaar, in alle tegenwoordigheid. Het wordt in onze dagen niet meer verdragen. Men draait het om. Je hebt de strijd tegen vlees en bloed. Nou, dat moet je daar maar aan God uitklagen. Maar ik zou je vertellen, geliefde, deze zaak waarover het gaat, deze dag, is doodernstig. Doodernstig. Het gaat over de zaak God dienen en de mammon dienen. Tegelijk. Het kan niet, hoor. En als je het wel kan, dan zou je uiteindelijk toch als een bastard openbaar komen. Met al je ingenomen en voorgenomen geloof. Zo is die Peter Vries, hè, die heeft ook zijn gal gespogen over hetgeen wat we hebben mogen schrijven. En we hebben hem eerst gewoon vriendelijk aangeschreven, hoewel naar de waarheid die naar het evangelie is. Hij gaat totaal nergens op in en hij gooit er gewoon zijn gal overheen. Dat is de tegenwoordige verdediging van de zogenaamde Refo-kerk. En denk je nou dat de Heere dat ongestraft laat? Nou, de oordelen komen al openbaar. Nou komt hij openbaar met een drielagen stelsel. He? Die dokter Peter Vries zegt, die Pieter Vries zegt, of hij nou de HSV leest, de herziende statenvertaling, wat niet de herziende statenvertaling is, want het is gewoon een andere vertaling, het is een valse vertaling. Hij zegt, of de statenvertaling. Hij zegt, dat schuif ik naar de derde laag. Nou, hier ben ik echt stom verbaasd over. Deze man, die heeft ooit aan de Gereformeerde Bond een boek geschreven, De Weg zijner Getuigenissen. En ik heb dat toen gekocht, dat boek. Dat was al in 1986 gepubliceerd. En ik denk, nou, dit is nog eens een stem. Dit is nog eens een publieke stem tegen de geseculariseerde Gereformeerde Bond. Nou ja, het is nou een gereformeerd bordeel geworden. Want weet je wat die Gereformeerde Bond leert? Die leert, kijk maar op de website van de Waarheidsvriend, die leert dat samenwonen integer kan zijn. Nou, ik zou je vertellen, Gereformeerde Bond, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Daar wordt samenwonen geen hoererij meer genoemd. Nou mensen, de Heere Jezus die at met hoeren en tollenaars om ze van hun zonde te bekeren. Maar hier wordt het goed gepraat. Als hij de zonde gaat goed praten zoals de SGP dat doet, zoals de Gereformeerde Bond dat doet, zoals de hersteld hervormde kerk dat doet, zoals alle afgescheiden kerken het doen, dan zal Sodom en Gomorra verdraaglijk vergaan in de dag des oordeels aan jullie. Als dominee Kort een achterhaald boek schrijft over de embryo filosofie van Comrie en hij eist geen tuchtmaatregel tegen die ketterse collega's van hem, dan ben je aan het veinzen. Het wordt in onze dagen niet meer opgemerkt. Men weet niet meer wat oprecht zijn is. Maar Abraham stond aan de kant van God, hoor. Je moet echt denken, weet je, toen Abraham dat geloof mocht oefenen, toen zegt hij tegen de koning van Sodom, ik zal nog geen schoenveter van je aannemen. Opdat gij niet zult zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Kijk, die weg naar Egypte van Sari, gij zijt mijn zuster, dat zijn persoonlijke zonden. Maar al had hij een schoenveter aangenomen van de koning van Sodom, dat zijn zonden tegen de waarheid van het evangelie. Vond je dat nou niet, mensen? Dat zijn publieke zonden waarmee de leer van Christus in diskrediet gesteld wordt. Nee, Abraham zegt, nee, ik geef je nog geen schoenveter. Of ik neem nog geen schoenveter van je aan. Toen stond hij voor God. Toen stond hij voor het aangezicht des Heeren. Als dominee. Als knecht van God. Abraham was toch de knecht van God. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, zegt de Heer. Nou, daar stond hij als knecht van God. En weet je waarom Abraham een knecht van God was? Ook toen hij bevrijdde die koning van Sodom van Kedorlaomer. Je weet toch wel de geschiedenis. Die Kedorlaomer die had heel dat Sodom weggevoerd met Lot. En dan gaat Abraham met zijn herders achteraan. En die herders die had hij opgeleid. Die had hij een militaire opleiding gegeven. Dat is daar. Dat is de vaar. Kijk, tegenwoordig heerst er zo'n ja-saligeest. Zo'n pap. Ik zeg al eens tegen mevrouw. Ik wilde wel dat ik in de tijd geleefd had van de Waldenzen. Dat zijn mijn echte broeders in Christus. Want die schroomde niet om ook de wapenen op te nemen, niet vleeselijk hoor. Die streed in de naam van Christus, dat was een hele geloofstrijd. 80-jarige oorlog, een geloofstrijd. Tweede Wereldoorlog kreeg geen geloofstrijd noemen. Maar Abraham had een geloofstrijd en die voegde de daad bij het woord. He, die begon die vroom te preken van, oh, Sodom en Lot die zijn weggevoerd, oh. Nee. God uw wapen zet, Abraham. En hij jaagde die kedele omer achterna en hij versloeg hem. En hij bevrijdde Lot. En er was ook die koning van Sodom bij. Nou, zegt de koning van Sodom, nou moet ik Abraham wel een cadeautje geven. Nee, zegt Abraham. Houd het maar bij je. Ik heb niks van je nodig, want mijn koning is mijn God. En geliefde, dat zijn we kwijt in onze dagen. Tot hoever ben je verzekerd? Tot je nek, tot je lippen, tot je neus of tot je haarwortels? Zeg het me. Gods oude volk kon nog geen eens pensioen aanpakken. Nee, tante Margie. Er is nog een afgevaardigde van de government geweest. Ze zegt, ik kan het toch niet doen. Want mijn bank is in de hemel. Dat maakt allemaal niet meer uit tegenwoordig. Nou. Tegenwoordig sterft Gods volk zonder getuigenis na te laten. Je moet hem maar opmerken. Maar als vroeger Gods volk stierf, dat liet is een getuigenis na. Ken Gods volk dan niet in het donker? Ja, dat kan. Dat kan. Maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het nou over het vrijmaken. Waar God je gesteld op 18-jarig of waar het ook is. Op de fabriek. Je moet je eigen vrijmaken. Niet als een fariseer. Maar als een kind van God. En als een knecht van God. Toen Rutherford bij een sterfbed kwam van een zekere Gordon. Ik ken het lezen in de brieven van Rutherford. En dat wordt ook. De broeder van der Hoeve wordt dat aangehaald. Maar hij doet er zelf niet aan. Toen Rutherford kwam bij een sterfbed van een zekere Gordon, en die Gordon was een kind van God. Ja. Maar die zat in een positie waar die een zonde, of dat nou maatschappelijke of kerkelijke zonde zijn, daar wil ik nou van afblijven. Maar het was in ieder geval een publieke zonde waar die niks van zei. Hij maakte zich er niet vrij van. Hij gaf niet een tegengeluid. En zo kwam hij op zijn sterfbed te leggen met die open schuld. En toen kwam Rutherford, hij zegt, ik kom in de naam van Christus. Hij zegt, ik heb geen genade voor u. Nou, dat wordt in onze dagen, dat wordt zelfs belasterd, die gang van Rutherford. Maar Rutherford kwam in de naam van Christus. Hij zegt, ik heb geen genade voor u. In de naam van mijn Jezus heb ik geen genade voor u. Hij zegt, want wat je nagelaten hebt, dat is een vreselijke zonde die tot in de hemel reikt. En die Gordon, dat sloeg naar binnen. Want daar was de Heer in. Omdat Rutherford in de naam er zit. Hij ging op door een openbaring. Kijk, daar heb je het weer. Hè. Doe je het zelf of hebt de Heer je gestuurd? Daar heb je het weer. Hè. In wiens naam publiceert u al die preken? Zeg het me. Ja, maar ik word helemaal door het buitenland gebeld dat het gezegend wordt. Dat staat op de naam van Christus. Als het waar is hoor. Want al die vrome verhaaltjes, je mag het ook wel tussen aanhalingstekens zeggen. Zetten. Er wordt wat gepronkt met wat niet, toch niet uit het hart van Christus voortkomt. Toch niet in de toepassing des geestes geplaatst kan worden. Men zoekt allerlei vruchten, maar het zijn niet de vruchten waarvan Christus zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Want anders zou je eigenlijk wel bij Christus houden. En alleen bij Christus houden. Maar die Gordon, die op zijn sterfbed, dat woord kwam als de bliksem in zijn hart. En hij, die man, de Heere, die drukt hem geheel in de dood van Christus, zodat hij moet uitroepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Was een kind van God. En op die uren des gerichts, op dat moment van dat goddelijke gericht, ja, kwam de Heere weer over. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En toen mocht u roemen in God. En zo is die man afgestorven. Zo is die man afgereisd naar Immanuels land. En zo gingen de knechten van God vroeger met elkaar om. En als hij nou 1% daarvan laat blijken, dan staan ze met de staart omhoog. Zo ver is het weg in onze dagen. Zo wordt er geveinsd. Zo wordt Gods naam onteerd. Er is geen broederschap, want die ware broederschap, die geeft Christus de eer. Denk er goed om, dat is geen geveinst van een of ander partijdig partijtje. Nee, nee, weg ermee. Kolbrugge zegt, de eer van God gaat ver boven de liefde tot de broeders. De liefde tot de broeders houdt niet op, maar die liefde, als die als broeders veinzen en ze willen dat niet opgeven, dan verbergt de liefde, de openbaring, de uiting van die liefde, die verbergt zich in de plooien van Gods recht. Wordt niet meer verstaan in onze dagen. Wordt totaal niet meer verstaan. He, je moet lief zijn voor elkaar en onder die dekmantel der liefde kan er allerlei ongerechtigheid voor, doorgaan. Velen leren de rechtvaardiging van de goddelozen als uitspraak, niet als leer, want ze kunnen nergens inkomen. Maar daar calculeren ze in de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Dan laat je je kinderen maar in de zonde leven zonder ze te waarschuwen als vader of moeder en moeder. He, want te zeggen, ja, ik ben ook niet beter. Ze komen voort uit mijn lendenen. En dan laat ze maar gaan in de zonde, zonder ze te waarschuwen. Dan ben je bang dat ze met je breken. Dan ben je geen kind of knecht van God. Dat kan ik je zo over vertellen. Want Eli, die waarschuwde zijn zonen wel. Hij ging niet ver genoeg. Maar als je heel niet waarschuwt, nou, dan mag je gevoeglijk je staat nog voor God nog wel eens nakijken. Want dan word je niet door de liefde van Christus gedreven. Want de liefde van Christus ziet verder als die zonde. Die ziet op het eeuwig heil van die zondigende kinderen. En als je op het eeuwig heil mag zien, op die verloren ziel van die kinderen, dan ga je ze waarschuwen om des levens wil. Want dat doe je maar net. Kijk, in onze dagen wordt het waarschuwen tegen de zonde, wordt gedegradeerd en wordt uitgevloekt als schelden. Nou mensen, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels, als je die waarschuwingen van Gods wegen degradeert tot het bedrijf van schelden. Er is trouwens ook een geestelijk schelden. Ik heb er ooit eens een artikel aan gewijd. Geestelijk schelden. Gij adderige broedsels, wie zal u ontvlieden de toekomende toorn? Dat is geestelijk schelden. Dat is heilig schelden. Verontwaardiging. Heilige verontwaardiging wordt in onze dagen niet meer gekend. Maar Christus was dikwijls heilig verontwaardigd. En toen nam hij een geesel en hij sloeg heel dat tempelplein leeg. Misschien heeft daar wel een bekeerd mens tussen gestaan. De Heer sloeg hem eraf. Want weet je, in onze dagen wordt de antithese gehaat. En dat is de separatie tussen schijn en zijn. Toen de Heer Jezus ging separeren, ik heb het al 100 keren heb ik het hier herhaald. En ik heb brieven naar die broeder van der Hoeven gestuurd en hij gaat er heel niet op in. Hij noemt alleen maar, komt hij op met zijn zelfrechtvaardiging. En gij zijt te bestraffen man, want je veinst. Dit is niet tot eer van God, dit is tot oneer van God. Als je die SGP met de handen boven het, omdat ze zo mooi preken. Ja, ja. Preken als een lijster en ondertussen Gods naam wordt onteerd. Weet je wat het woord zegt? Eet niet van hun lekkernijen. Nou, dat komt wel heel scherp te liggen. Dat komt wel heel scherp te liggen. Als je van, kijk, uiteindelijk is dat maar, als jij je daar niet vrij van maakt, is het maar gestolen goed uit Jericho, net als Agende. Dat was goud hoor. Dat was verboden. De Heer had de vloek erop gelegd. Omdat het uit Jericho kwam. De Heer had de vloek erop gelegd. En Aga die stal van het verbannene en verborg het onder zijn tent. En nu leggen ze dat in open etalages tentoon. Mensen, mensen, mensen. Als je hiermee doorgaat, dan zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn als in de dag des oordeels als u lieden. Het is niet meer eerlijk. Het is het tegenovergestelde van oprecht. Veinzen is het tegenovergestelde van oprecht. Dat is tweetongig zijn. De Heer zegt van de Farizeeën, ze zeggen het wel, allerlei vrome woorden, maar ze doen het niet. Kijk, dat is nou die veinzing. Die gruwelijke veinzing. Tweetongig. Tweelei weegschaal is de Heer een gruwel. Tweelei weegstenen is de Heer een gruwel. Er zijn ambtsdragers, ik heb ze wel leren kennen, die begeven zich als kameleons door het leven. Als ze bij de ene mens zitten, dan spreken ze die naar de mond. En als ze bij de andere zitten, spreken ze die naar de mond. Nou, de Heer heeft niet voor niks gezegd tot mijn ziel. Gij zult door alle gehaat worden en daar horen ook bekeerde broeders bij. Je krijgt zelfs Gods volk tegen. Als hij staat voor de kroonrechten van Christus. Want de Heer is geen hoofd meer van de huidige kerken. Nee, want dan maakt de mens de dienst uit. Democratische kerkvorm is van God vervloekt. Meeste stemmen gelden. Mens, houd ermee op. Dan is God een partijgod. Dat is die niet, hoor.
Nee.
Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daar duldt God geen partij in, geen secte in. Ja, het wordt allemaal omgedraaid. Diabolos, hè, ze noemden de discipelschap de secte van Jezus de Nazarener. Hè. Zo wordt de duivel weet alles om te draaien. Maar geliefde God in de hemel, hij kent van verre van eeuwigheid je gedachten, je oogmerken. En als die oogmerken niet zijn naar het evangelie en het is een publieke zaak, moeten die publiek bestraft worden. Ja? Dat betekent, als het een broeder betreft, en je staat in steden, sta je voor een zaak, publiek, dan moet je het publiek direct bestraffen. Want Petrus wandelt niet recht, maar als, zeg maar, nou, ik heb die broeder van de Roeve eerst aangeschreven. Hij valt er niet voor, best, dan gaat het publiek, heel eenvoudig, verwerp de ketterse mens naar de eerste, tweede vermaning. Nou, dat kan ook Gods volk gelden. Een broeder die ongeregeld wandelt, dan kan je geen gemeenschap meer hebben. Die van twee walletjes eet, kan je geen gemeenschap meer hebben. Nee. Tenminste, als die je niet hoort. Kijk, als die je hoort. Petrus zweeg stil. Hè? Petrus zweeg stil. Petrus die ging niet in discussie met Paulus om zichzelf te rechtvaardigen. Nee, want Petrus wist goed wat hij aan het doen was. Tot oneer van Christus, tot oneer van God. En voor Petrus gold de rechtvaardige sla mij. En het zal olie zijn op mijn hoofd. Ja? Maar als Petrus, ik denk al eens, je kan het eigenlijk niet zeggen omdat het niet in Gods woord staat. Je mag geen veronderstellingen maken, maar toch doe ik het om de zaak duidelijk te maken. Als Petrus tegen Paulus in had gegaan, dan had hij misschien wel dood ter plekke neergevallen. Ja, net als Eli, dan had hij zijn nek gebroken. Want de Heere laat niet met zich spotten, hoor. Denk er goed om. Als je niet voor het woord buigt, dan moet je je Bijbel verbranden. Dan moet je gewoon maar doen wat je hart geeft in om te doen. Want dan ben je overgegeven aan een kracht der dwaling. Zoals het hele reformdom is overgegeven. Dominee Moerkerke gaat geld verzamelen om een nieuw boekje van Comrie uit te geven. Daarmee bewijs je dat hij niks, helemaal niks geeft om de leer van Christus. Gods woord is niet meer duidelijk genoeg. Ze weten het zelf niet meer. Huh? En dan ga je zulke afgodigheid erbij pakken. Nou, dat geldt ook voor Comrie. Als die in de dag des oordeels zal opstaan, dan zal die Moerkerke veroordelen. Dan zal die zeggen, je hebt met mijn misstap afgoderij bedreven, heb je een kerkleer van gebreid. Ja? Ik ken u niet van waar gij zijt. Komt het zo nauw? Komt nog veel nauwer. Komt nog veel nauwer. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. En dat ziet niet op zijn bekering, ook. Maar dat ziet ook op die verdere smalle weg des levens. Want die poort is eng. He, er staat niet voor niks dat die poort eng is. Maar die weg is ook eng. Het is een smalle weg. Het is een enge poort. En die blijft smal. Die weg blijft smal. En toch zal de dwaas daarop niet dwalen. Waarom niet? In Christus. Oké, Gods volk, omdat ze in het lichaam der zonde zijn, kunnen ze vallen. Maar de Heere richt ze weer op. De Heere richt ze weer op. En als hij niet wordt opgericht, moet je maar eens je eigen afvragen of hij echt een kind van God bent. Want als hij tot de woordbediening geroepen bent, tegenwoordig dan gaan ze daarvoor studeren en dan slagen ze voor hun kandidaatsexamen en dan gaan ze gelijk preken. Ik geloof er absoluut niks van. Nee. Want die tijd van bekwaammaking, dat noemen ze dan die studietijd. Nou, voordeel ik. Kan dat niet zo zijn? Kan zo zijn. Maar dan komt het ook openbaar. Tegenwoordig dan zijn ze bekeerd en 3 weken later ontvangen ze een roeping en ze gaan gelijk aan de gang. Mensen, wat een sesamstraat. Het is gewoon sesamstraat. Enige grote spotbeweging. Enige grote etalagekast, hè, van de gestolen goederen van Achan. Uit Jericho. Uit de bibliotheken van Revo Jericho. Want dat is het. Het is niet anders. Het is allemaal door diezelfde geest. Om wat te willen zijn. Ja. God van zijn eer beroven, dat zij bedoelen. En geliefde, een bedriegelijke weegschaal is de Heer een gruwel. Maar een volkomen weegsteen is zijn welgevallen. Gods woord staat er vol van die dingen. He, de goddeloze, die de goddeloze rechtvaardigt om een geschenk. En de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelfde afwijnt, dat is God een gruwel. Gij zult het gericht niet buigen, gij zult het aangezicht niet kennen en gij zult geen geschenk nemen. Want het geschenk verblindt, hoor goed, verblindt de ogen der dwazen of de ogen der wijzen en verkeerde woorden der rechtvaardigen. Ja, we moeten stoppen, maar ik ben er nog lang niet mee klaar. Nee, kom ik ook nooit mee klaar. Want de Reformkerken zijn afvallig geworden als Rome. Ja, Rome, dat is al een valse kerk, die zal verbrand worden. Wat zal er dan met het Reformdom gebeuren, mensen? Na de verkiezing van zijn genade, zal hij nog een overblijfsel behouden. Maar buiten de lege plaatsen, denk ik dan. Want van de kerken blijft, van de groep krijgt gelijk. En ik spreek niet op grond wat van de groep gezegd heb, ik weet het zelf. Van de groep heb gezegd, er blijft van de kerken niks meer over. Nou, daar krijgt die man volledig gelijk in, want die hebt dat bij God vandaag gezien. En dan, kijk, dat heb ik ook al meer gezegd, hè. Met de werken van Kolbrugge pronken, terwijl je hem zelf niet in het ambt zou bevestigen, net als toen gebeurd is. Ik heb het wel eens tegen een dominee gezegd. Ik zeg, jij moet ophouden om Kolbrugge te citeren op de preekstoel. Ik zeg, want je meent er niks van. Ik zeg, want jij had hem ook niet in het ambt bevestigd. Nee, je had zijn kinderen ook niet gedood. Dit is feinzing. Ik zeg, als je het nog een keer doet, sta ik op midden in de kerk. En dan zal ik het je zeggen. Ten overstaan van heel het publiek. Want dit ken je niet, hoor. Dit ken echt niet. Als je preken publiceert van SGP-predikanten en je houdt ze de handen boven het hoofd als ze SGP-lid zijn en of daarop stemmen, dan ben je aan het feinzen. Een geliefde Gods woord mijn woorden zijn niet scherp. Gods woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben. Hij zal of de ene aanhangen of de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Je kan ook geen twee vrouwen hebben, mannen. Vrouwen kunnen geen twee mannen hebben. He? Weet je wat het in onze dagen is? Christus en Mozes worden tegelijk gediend. Nou, dat is afgoderij. Dat is afgoderij, want als jij je niet vrij maakt, dan kijkt hij Mozes naar de ogen. Mozes gaf die gescheiden man ook een vrijbrief. Nou, ik doe het precies hetzelfde. Allemaal vrijbrieven in onze dagen. He? Antinomianisme heet dat. Dat is niet recht wandelen naar het evangelie. De Heer kijkt nou toe. Aan Aaron, ja, ook zo'n afgodendienaar. Hoe durf je dat te zeggen? Hij verzamelde het goud en ging in op de wensen van het volk om een afgodsbeeld te maken. En hij maakte zijn gehaalde kalf. Nou, daar is die goed om bezocht te worden. Daar is die goed om bezocht te worden. He? Doe je niet gratis hoor, echt niet. Nee, Mozes sloeg één keer op de rots. Hij mocht niet het beloofde land in. Maar brengen wij het dan beter als Mozes af? 10 keer slechter. Veel 10 keer slechter. Maar zou je dat dan nou niet in de vernedering brengen? Zou je nou je weg niet voorzichtig gaan? En niet die voorzichtigheid, zo is in onze dagen geleerd, door je mond te houden. Nee, dat is onvoorzichtigheid. Dan ben je zo onvoorzichtig als de duivel. Nee. Als het waar de Heer je zet, hè? Gods woord zegt, als ze een vloek horen, dan merken ze het niet meer op. Valse schaamte. Nou, de Heer zegt, als hij het evangelie schaamt, om mij net wil, zal ik u schamen. Kijk, Petrus heeft 1 keer zijn meester verloochend. Maar als hij dat doorlopend blijft doen, zonder ooit in de schuld te komen, ben je geen kind van God. Ken niet. Dat leert de genade niet. De Heer houdt zijn volk in die genade. Het kan een tijd overgegeven zijn. Ephraim is als een koek die niet omgekeerd is. Maar de Heer laat hem er toch niet in. Nee. Is Ephraim niet een dierbare zoon? Is ze mij niet een troetelkind? Als ik aan hem denk, dan rommelen mijn ingewanden van de eeuwige liefde die ik tot Ephraim heb. Dus geliefde, bekeert u. Op en onder de kansel, bekeert u. Ik heb een broeder van de week nog een Ninevitische bekering toegewenst. Dat was een echte bekering, maar velen ontkennen dat. Nou ja, daar zal de Ninevite in het dag des oordeels over opstaan om heel wat reformdom te veroordelen. Ik wens u allemaal een Ninevitische bekering toe. Dan weet je wat dat betekent? De strop van zelfveroordeling om de hals en die in de hand, het uiteinde van de strop in de hand des Heeren leggen. Dat is een Ninevitische bekering. Je eigen overdekken met zak en as. Wat dat inhoudt, daar ontbreekt mij nu de tijd voor. De tijd is op en we hopen deze avond met diezelfde stof verder te gaan.
En daar kan ik nog wel 100 preken over houden, mensen. Maar eerst moet de westerse kerk tot bekering komen. Eerst moest Jeruzalem tot herstel komen. Daar werd de Pinkster, ze moesten wachten in Jeruzalem totdat ze aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. Heel die reformatie, de naderende reformatie, is één grote verloochening van de reformatie geweest. Het wordt niet gekend, het wordt niet erkend. En daarom gaat het allemaal down met de kerken. Daarom gaat de Heere zelfs de puinhopen tot gruis maken. Want hij zal Judasteden herbouwen uit het stof. Amen. Lieve Heere, en wat gij allemaal niet zult doen. Maar gij zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is niet alleen zicht op wat u kan of wat u zal gaan doen, maar op wat u in Christus gedaan heeft. En om daaruit te leven, dan geschiet, dan kunnen we niet meer God en de mammon dienen. Dat is niet meer mogelijk. Dan worden we geen vacuüm verpakte christenen, maar dan worden we gewapend met de wapenrusting des Allerhoogste Gods. En in die wapenrusting heb Abraham Kedorlaomer verslagen en Lot bevrijd. En in die wapenrusting mocht hij zijn eigen vrijmaken tegenover de koning van Sodom. Ik zal nog geen schoenveter van u aannemen. En in die wapenrusting mocht Paulus staan tegenover Petrus om hem te bestraffen omdat hij veinsde. Heere, gij zegt het doet aan de wapenrusting Gods. Opdat gij zoudt kunnen wederstaan de listige omleidingen des duivels. Waar de duivel in onze dagen zelfs vele van uw volk voor gebruikt. Heere, sta er toch eens over op. Sta er toch eens over op. Maar gij doet het altijd middelijk. En als gij het onmiddellijk doet, dan worden we overgegeven. En gelijk Sodom en Gomorra. En daarin zijt gerechtvaardigd. Gij zijt rechtvaardig in uw oordeel. Maar Heere, gedenk in het oordeel nog des ontfermens. Gedenk aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Alleen in een bezoende kruisverdienste van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zijn naam tot eer. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 119 en daarvan het 55ste vers. Psalm 119. Vers 55, mijn ziel is in mijn hand, steeds in gevaar. Verlies nochtans, kijk daar heb je nou dat nochtans des geloofs, uw wet, niet uit mijn ogen. En dat is de wet, geliefde, in Christus. En als je met die wet gaat sjoemelen, dan wordt die wet een bediener des doods. Wat er verder volgt in dat 55ste zang van zo'n psalm ondernemen.
Oh,
dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.